De regels rondom nieuwe technologie zijn er vaak nog niet.
Ja.
Wat gebeurt er dan? Degene die de macht heeft, die de technologie heeft, die ook probeert dat in privaat eigendom, dat hebben we gezien met spoorwegen, dat hebben we gezien met eigenlijk alles in de geschiedenis als het ging over nieuwe dingen. Dat zien we nu ook weer. En pas als dat opgelost wordt, dus als er andere regels komen, als er andere wetten komen die die machtsposities doorbreken, dan wordt het weer nuttig. Dan kunnen we zorgen dat het nuttig wordt. En dan kunnen we ook zorgen dat het geld weer de goede kant op stroomt.
Welkom bij Money for Change, de podcast waarin we relevante ontwikkelingen en de rol van geld in het creëren van een eerlijke en duurzame wereld bespreken. Uiteraard willen we ook dat jij deel uitmaakt van het gesprek. Ga naar de link in de show notes om jouw vraag of idee met ons te delen. Laten we beginnen. Fijn dat je luistert naar Money for Change, de podcast waarin we ingaan op de vraag hoe we onze samenleving en economie duurzamer, eerlijker en socialer kunnen maken. Mijn naam is Sanne van Keulen, een van de 3 vaste hosts van deze podcast. Nou, de afgelopen jaren is kunstmatige intelligentie of AI in een razendsnel tempo onze levens binnengedrongen. Van geavanceerde taalmodellen tot deepfake technologie. Van medische doorbraken tot sociale ontwrichting. De vraag die ons bezighoudt is: kan AI nou de wereld redden? Of zal AI bestaande problemen eigenlijk eerder verergeren? En hoe sturen we AI de goede kant op? Kan dat überhaupt ook nog? Daarover gaan we vandaag in gesprek met niemand minder dan Marleen Sticker, oprichter van Waag Future Lab, internetpionier en pleitbezorger van publieke waarde in technologie. Welkom Marleen. En natuurlijk, zoals altijd, schuift Hans Steegman aan, hoofdeconoom Triodos Bank. Goed dat je er bent, Hans.
Yes.
En we beginnen, zoals altijd, met het nieuws. En dan niet zomaar het nieuws, maar het nieuws wat echt bepalend is voor onze toekomst, maar misschien niet altijd prominent in de headline staat. Wat heb je meegenomen?
Dat is de poging. Er was een nieuwsbericht vorige week in de krant over de Eurobarometer. Dan zei ik, wat is de Eurobarometer? Eurobarometer is een barometer onder Europese burgers. Wat vinden zij van Europa? En deze keer was het zo dat volgens 74% van die burgers in de Europese Unie het lidmaatschap van het blok goed was. En die 74% is hoger dan ooit. Wat is hier goed aan? In de tijd waarin Europa steeds belangrijker wordt, zien de meeste burgers van Europa dat dus ook. En dat vind ik goed nieuws. Want wij moeten ook.
Maar dit is zo. Dit lijkt zo in tegenstelling tot wat tot de uitkomst je denkt op basis van het nieuws.
Ja, en ook wat we vorig jaar zagen in de verkiezingen.
Zeker.
Wat het mij vooral laat zien, en dat zien we natuurlijk ook wel veel in opiniepeilingen, is dat mensen in tijden van grote onrust en spanningen trekken ze naar het midden. En ik denk dat, net als Europese politici, veel Europeanen ook wel echt geschokt zijn wat er in de Verenigde Staten gebeurt. En dat de waarde van Europa toch wel echt belangrijk aan het worden is. Ja. Of dit allemaal gaat werken op korte termijn, weet ik ook niet. Maar ik vond dit in ieder geval goed nieuws.
Dat is wel fijn nieuws. Ja, ja. Zeker. What else?
What else? En eentje die, dat las ik vanochtend in de New York Times, en dat sluit denk ik aan bij ons AI-onderwerp. Dat de kop was: is kenniswerk aan het afnemen? Vraagteken in de Verenigde Staten. En er zat een aantal anekdotisch bewijs. Dus bij Starbucks werden 1000 mensen
werken daar
ontslagen.
Dan kenniswerkers bij Starbucks?
Ja, dat weet ik ook niet. Misschien om de koffiezetapparaten te maken. Ik weet het niet. Weet je, daar is er wel iets met algoritmes doen en weet ik veel. Maar in ieder geval 1000 kenniswerkers werden daar ontslagen. Maar ook dat sinds 2022 de werkloosheid onder afgestudeerden met 30% gestegen is tegenover 18% voor de totale bevolking. De werkloosheid in Amerika is nog steeds laag, maar hij is dus bij de hoogopgeleide wat harder gestegen.
Ja.
En ze hadden dus nog een paar dingen, zoals dat je in de videogame-industrie ziet dat er banen verdwijnen door AI. En ook in de financiële en technische sector zie je dat AI, is allemaal een beetje anekdotisch, maar dat zij zeiden van, we zien toch wel dingen gebeuren. De titel was ook al speculatief, maar ik dacht, gegeven het onderwerp waar we het over gaan hebben, zien we nou al wat of niet? Ik vond het wel interessant.
Ja.
Ik weet niet of dit positief of negatief is, maar het is wel interessant.
Heb jij nog andere onderzoeken, Marleen, waar iets meer
stevigheid? Nee, dus het is wel wat voorspeld wordt en waar ook op aangestuurd wordt. Men wil, en je ziet dat men arbeid vindt men vervelend. Mensen die in dienst zijn kosten of te veel geld, of ze hebben misschien wel weerwoord.
Het is gedoe.
Ze willen wat. Ja, en als je mensen kunt vervangen door AI, dan heb je meer controle. Dus die controle die in die bedrijven ontstaat, die, daar wordt op aangestuurd. En dat noemt men productiviteitsverhoging, maar het is uiteindelijk het privatiseren ook van arbeid.
Ja, het is denk ik twee dingen. Het is ten eerste substitutie. In plaats van mensen doen we energie en grondstoffen. Hè? Want achter AI zit natuurlijk helemaal energie en grondstoffen. Ja. Dus er zitten andere kosten in en die hebben niks te vertellen. En het zorgt er dan voor dat de verdeling klassiek tussen arbeid en kapitaal daardoor anders gaat lopen. Hè? Want de factor arbeid hoeft minder te krijgen en kapitaal houdt meer over. Ja. Dat is natuurlijk wat we overal zien.
Ja, en ook het lastige natuurlijk aan is dat kapitaal sowieso alles opvreet.
Ja.
En het is duidelijk dat arbeid dan steeds minder te zeggen heeft. Dus steeds minder. Vakbonden hebben ze natuurlijk al heel erg uitgehold. Zeker in Amerika helemaal. Ja. Dus dit is een hele ernstige ontwikkeling. Ik begrijp ook niet waarom iedereen dat voortdurend zo blij is over productiviteitsverhoging. Want je brengt gewoon mensen in een hele moeilijke positie. Gaan we nou optimaliseren voor mensen of gaan we optimaliseren voor het aandeelhouderskapitaal?
Voor kapitaal, ja. Komen we zo denk ik nog op terug.
Ik denk het
ook. Heb jij nog een ander nieuws?
Ja, ik heb nog één brandend nieuws item. Vorige week kwam het World Happiness Report. Het wereldgeluksrapport uit. Eigenlijk is het is non-nieuws, hè, want de top 5 is altijd hetzelfde. Of top 6. Nederland staat op plaats 5. Voor ons alleen maar Scandinavische landen. Na ons Costa Rica. Dat is altijd leuk, zeggen mensen. Costa Rica is fantastisch. En daar is wel iets over te zeggen, want het blijkt dus een land te zijn met een minder hoog bbp per hoofd van de bevolking, waar je toch gelukkig kan zijn. Dat zegt iets over wat je kan doen.
Ja.
Maar die ranglijst
dus
is vrij
een minder grote economie.
Het dat gaat dus eigenlijk niet alleen om economische groei, om gelukkig te worden.
Ja.
Een paar dingen, een paar landen zijn heel erg gedaald. Noem eens eentje waarvan jij denkt dat die gedaald is. Dat vond ik al wel grappig.
Rusland, Oekraïne, geen idee.
Verenigde Staten.
Ja, dat zeg ik.
Oh,
ja,
is behoorlijk gedaald. Dat is niet geheel verrassend. Ja. Ik denk dat ze komend jaar nog verder gaan dalen. Er stond een hele analyse in. Ik zal het heel kort zeggen. Een van de belangrijkste dingen voor geluk is dat mensen elkaar vertrouwen. Vertrouwen, dus dat je vertrouwt in je buren, dat je vertrouwt in de overheid. Dus en wat ze hadden gedaan, is ze hadden gevraagd van, nou, hoe goed vertrouw je nou anderen? En hoe vertrouw je nou anderen dat ze een portemonnee teruggeven? En nou, dan bleken mensen toch niet overdreven veel vertrouwen. Dat verschilt heel erg tussen landen en in Nederland nog wel redelijk. Maar wat blijkt nou, en dat is het mooie eraan, mensen blijken betrouwbaarder nog dan dat wij denken dat ze zijn. Dus die portemonnee komt vaker terug. Ja. En dan vroegen ze ook, is het dan de buurman die je teruggeeft?
Maar dan is de empirie, of de praktijk is eigenlijk beter dan verwachting.
Precies, en dit geeft hoop. Van als we dus er meer van uitgaan, dan ga ik het niet hebben over de meeste mensen deugen. Maar als we er wel van uitgaan dat mensen toch misschien iets beter zijn dan dat wij denken.
Ja?
Dan worden we dus nog gelukkiger.
Ah.
En dat is toch mooi. Ja,
dat is merkwaardig dat je eigenlijk vooral gestuurd wordt vanuit die desinformatie. En dat wij elkaar niet moeten vertrouwen.
En als we
elkaar niet vertrouwen, dan gaan we ook niet met elkaar samenwerken.
Nee.
En dan
worden we dus minder gelukkig. Dat vind ik ook wel.
En dat is denk ik ook een brug met AI, maar ook met het eerste item, hoe jij ook reageerde. Wij denken dat mensen allemaal niet aardig zijn. En dat we allemaal grote
tegen. Denk ik niet hoor.
Nee, maar jij reageerde over Europa. Zijn nou 74% mensen voor Europa.
Ja.
Nee, de meeste mensen willen heel graag het goede doen. En willen heel graag het goede. En dat lees je niet in de krant. Dat zie je ook niet wat voor beleid er wordt
gevoerd. Een beetje een Rutger Bregman pleidooi.
Ja, spikkelijk hè? Ja. Ja, nee, dat moet ik even vanaf niet vergroten. Nee, maar het is dus niet zo makkelijk. Want mensen zijn ook bang.
Oh.
En vanuit die angst gaan mensen wel stemgedrag vertonen. Wat alleen maar leidt tot behoud en het verkeerde beleid.
Maar je hoeft niet helemaal te zeggen alsof dat je het zegt omdat mensen nou helemaal deugen. Maar je kan zeggen, we weten dat wij kunnen overleven doordat we samenwerken.
Ja.
Ik bedoel, we kunnen
succes
niks alleen.
Van de mensheid.
Nee, dus supercoöperators zou echt de derde regelwet moeten zijn van niet competitie, maar samenwerking.
Ja.
Ik denk dat mensen dat van nature weten en dat dat onze normale inborst is.
Ja.
Behalve als we in omstandigheden gaan verkeren die schaarste creëren, dan wel dat we tegen elkaar opgezet worden.
Precies.
En dat gebeurt natuurlijk dagelijks.
Als je doorgeslagen marktrekening hebt.
Ja.
Dan,
we gaan afronden, want we hebben een heel belangrijk onderwerp en dat is best wel groot. Marleen, misschien beginnend bij, voor de luisteraars waarvoor AI nog een beetje ver van je bedshow is. Kun je ons als startpunt kort meenemen in waar we nu staan op het gebied van AI? Wat zijn de meest opzienbarende recente ontwikkelingen die jij wil benoemen?
Het lastige bij AI is dat op dit moment, als het gaat over artificiële intelligentie, dat eigenlijk alles wat software bevat, dat AI wordt genoemd. Dus en alles wat iets met data is en iets met een algoritme, dat wordt al snel AI genoemd. En ik weet soms niet meer of je dat nou dan maar moet gewoon, dat je daarmee mee moet gaan, of dat je elke keer moet zeggen nee, dat zijn toch wel echt onderscheiden domeinen. Het lastige is ook dat het ook allemaal in elkaar overgaat. Dus het is ook wel letterlijk zo dat wat software was, dat daar steeds vaker AI aan toegevoegd wordt. Wat er met AI bedoeld wordt, is dat je grote hoeveelheden data verzamelt en dat het systeem zelf daarin leert. Dus dat er een zelflerend vermogen is van de algoritmes, van het model wat je creëert. En dat betekent dat, ik denk waarom iedereen er zo vol van is, is met name de populaire generatieve AI. Dus dat is AI waarmee je ChatGPT, waar je leuke plaatjes mee kan maken. Ja. Dat kan je tot in. Dat is verschrikkelijk leuk en heel gezellig. En iedereen die een werkstuk moet maken.
Dat wordt wel een uitdaging voor docenten.
Of iets denk van, ik heb eigenlijk een advocaat nodig om een serieuze brief. Dan vraag je gewoon, schrijf eens zoals het advocaat op brief zou sturen. Dus, het helpt heel veel mensen in kunnen schrijven wat ze anders niet zouden kunnen misschien. Ik denk de meest interessante variant van AI vind ik zelf daar waar je heel veel grote datasets hebt waar wij zelf als mensen weinig betekenis aan kunnen ontlenen. Mm-hmm. Maar waardoor door die zelflerende algoritmes je bijvoorbeeld patronen kunt herkennen. Dat weten we in de zorg, in medische toepassingen.
Kun je het tastbaar maken?
In datasets beginnende vorm van kanker ontdekken.
Dat
kan je dus door heel veel data te verzamelen, kan een algoritme, een zelflerend algoritme, dat eerder detecteren. Maar altijd wel met een arts of met iemand met een professie daarnaast, om dat dan te kunnen bevestigen of niet. Het is een hulpmiddel daarbij.
Ja, ja, ja.
Het interessante vind ik dat eigenlijk alle AI die op dit moment in die zorgdomein of daar toegepast wordt, dat ik me daar niet zoveel zorgen over maak, omdat daar men vanuit huis uit trials moet inrichten. Dus je kunt dat niet zomaar ergens instoppen. Je hebt daar gecontroleerde trials voor nodig. Ik denk dat daar een controle op is en een mechanisme waarop meegekeken wordt. Terwijl als we nu zien van die AI die in bijvoorbeeld als co-pilot plotseling in onze software terechtkomt, waar we niet om hebben gevraagd, waar geen trajecten op zijn geweest, of in onze HR-systemen voor recruiting, of in alle andere, in onze sociale media zit het. Ja. En ik denk ook dat daar het grote probleem is. Dus er zijn grote doorbraken als het gaat over het vinden van nieuwe eiwitten. Prachtige toepassingen.
Ja.
Maar er gaat echt iets gigantisch mis als het gaat over de manier waarop het nu ingezet wordt in onze werkprocessen bijvoorbeeld.
Laten we nog heel even eerst even inzoomen op die AI-ontwikkelaars. Die beloven allerlei oplossingen voor wereldproblemen. En dan heb ik het over klimaatverandering. Jij had het net al over de zorg. Efficiëntieverbetering. Waar zie jij echt kansen als het gaat om AI in het oplossen van die wereldproblemen?
Nou ja, vooropgesteld is dat AI op dit moment een enorm wereldprobleem vergroot. Dat is het lastige. Dus je kan niet over AI praten zonder te praten over de enorme ecologische footprint ervan. De energie die dat vraagt, het watervraagstuk. Ook gewoon letterlijk in ons kleine landje, waar zetten we al die datacenters neer. Dus wat zou je anders met die grond kunnen doen?
Daarbij wil ik toch iets
positiefs. Ja. En wat ik al zei, ik denk daar waar je patronen wil kennen in grote datasets, zodat je beter inzicht krijgt. Dat is bijvoorbeeld ook als het gaat over proteïnes ontwikkelen of ontdekkers in de biotech speelt er veel. In de gezondheidszorg speelt er veel. Dus daar zie je gewoon hele zinvolle toepassingen. Dus als het gaat over dat soort thema's, dan zie ik echt heel veel nut ervan.
Ja.
In heel veel andere domeinen vind ik het ongelooflijk overdreven. Maar goed, dan komen we eigenlijk op vooral dat er een enorme opgeblazen verhaal ontstaat, ook over wat dan general AI zou moeten zijn. Dus Artificial General Intelligence, AGI. Uh-huh. En daar wordt dan mee bedoeld dat de mens zou vervangen, dat die AI een soort bewustzijn zou krijgen.
Ja.
En ik ben bang eigenlijk dat de schade die dat berokkent, niet alleen omdat men daar miljarden op gooit en men daar al die datacenters voor aan het inrichten is en het echt een totale nonsens is. Dus durf ik wel te zeggen dat AGI gewoon echt onzinnig is. Omdat we niet eens weten wat bewustzijn is. Ja. Dus als iemand nu beweert dat er bewustzijn in de machine ontstaat, doordat er data en silicon met elkaar in de weer is, dan heb je uitspraken gedaan als wetenschapper die je helemaal niet kunt doen, omdat gewoon we niet ineens goed kunnen definiëren wat denken is en wat bewustzijn is. Dus men is aanmatigend in zijn stellingen daar.
Ja.
En wat ik gevaarlijk vind is dat het dus ook heel veel invloed heeft op wat wij denken wat mens zijn is. Dus het heeft een hele, hele ondermijnende gedachte over wat dat wij dus... dat er een soort vorm van intelligentie is die overstijgend is. Ja. Waarbij wij moeten versmelten als transhumanisten. Nou, dan krijg je dus een echt, dan wordt het bijna een religieuze beweging. Ja. En dat is op dit moment aan de macht in Amerika. En dat is zeer ondermijnend in ons denken over wat mens zijn is en wat onze toekomst is.
Zit daar, ik zit altijd te denken in belangen en geld en zo. Hè? Wat zit er achter die agenda? Is dat het geloven, misschien in tegenstelling tot wat jij zegt, dat het wel iets is? Of zit daar winst achter?
Ik denk beide. Ik denk dat het is een generatie van techbro's die zelf zijn opgevoed met science fiction. Mm. En zelf niet erg veel, zichzelf nooit betwijfelen. En vinden dat zij natuurlijk ook allemaal toekomt. Dus dat zij daardoor, doordat zij iets met computers kunnen, ook een soort super intelligence zelf hebben. Ja. Dus hun fantasie, zij geloven daar sterk in. En dat versterken ze met elkaar. Maar mijn beeld is dat mensen als Musk ook nog steeds een soort van de narren op het toneel zijn om de belangen erachter. Kijk, zolang wij geloven dat AGI, dat Artificial General Intelligence, gaat bestaan, zijn die honderden miljarden die men investeert, die blijven dus ook hun waarde behouden. Dus die beursnoteringen hangen samen met het verhaal over artificiële intelligentie. Als we dat weer terug zouden brengen naar normale proporties, dan kan je hele zinvolle toepassingen daarvoor denken. Dan heb je ook niet al lang duidelijk dat je niet die enorme investeringen nodig hebt. Dat je heel erg gerichte investeringen kan doen op datasets en het trainen van datasets en modellen. En dan valt dus een heel groot deel van die beurswaarde weg. Dat is net al gebleken met de Chinese DeepSeek. Die liet zien dat zij bijna dezelfde kwaliteit of een soort kwaliteit als ChatGPT konden genereren met een hele andere chipset en veel minder investeringen. En meteen gingen, dat zal jij misschien beter weten, iets van een miljard aan beurswaarde donderen in elkaar. Miljarden. Ja.
En biljoen.
Ik heb het getal niet, maar het is echt
dus je ziet dat die beurswaarde en het verhaal van AI
het echt één op één met elkaar.
Dit is altijd, maar dat weet je ook maar alleen. De geschiedenis van de afgelopen 25 jaar, als het gaat over technologie en investeringen, is altijd eentje van opgeblazen verwachtingen die achteraf gezien zowel financieel als economisch tegenvallen. Hè? Want vanaf de jaren 90 zien we al dat de verwachtingen omtrent productiviteitswinst, wat het allemaal doet met de samenleving, dat die ontzettend hoog zijn. En dan de praktijk blijkt elke keer weer tegen te vallen. He, dus van wat levert het nou uiteindelijk aan geld op, maar ook wat doet het met de samenleving in termen van zijn we nou dingen handiger of beter gaan doen? Nou, vaak. En dat kan je ook op dit moment, tenminste als ik naar mijn eigen klungel kijk, kan je het ook afvragen van, ik denk dat het voor heel veel mensen geldt, van wat zijn we nou eigenlijk echt aan het doen? Wat nou super nuttig is voor een heleboel mensen? Of zijn we gewoon een beetje energie aan het opstoken? Denk ik wel eens als ik weer iets uitprobeer. Plaatje maak of zo.
En jij gaat helemaal naar de bullshit jobs en zo. Die kant op. Nu zie je bijvoorbeeld een tech ondernemer hier in Nederland als Alexander Klupping natuurlijk steeds aan tafel zitten overal. En die, ik hoorde laatst een pleidooi van hem van als Europa laten we nu het liggen bij China en de VS en we moeten het zelf AI gaan ontwikkelen en het dan in handen nemen. Dan kunnen wij ook dicteren hoe dat op een ethische manier voor de maatschappij uitgerold moet worden. Hoe kijk jij daar tegenaan, Marleen? Kunnen we dat überhaupt ook nog?
Ja, nou, vanuit de wagen, we pleiten wel veel langer voor wat we dan de public stack noemen. Dus je hebt de technologie, is een soort stapeling. Dus je hebt infrastructuur nodig, je hebt satellietinfrastructuur nodig, een kabel en je hebt hardware, telefoons en computers nodig en chips nodig. En je hebt programmatuur, operating systemen en de hele handel. Dat is een stack. Dus wij kijken als gebruikers zien we alleen maar altijd die applicatie op onze telefoon. Maar daaronder gaat een hele wereld schuil. Als je zegt, we willen weer strategische autonomie. Hè, dat is het begrip waar iedereen het over heeft. Dat we weer zeggenschap hebben over ons eigen leven en onze eigen systemen. Dat wij weten hoe überhaupt onze telecom in Nederland is georganiseerd. Ja. En dat we weten dat we zeggenschap houden over overheidsinformatie die niet ergens in de cloud en in Amerika staat, dan moeten we strategische autonomie terugkrijgen en vat hebben op die technologie. Dus ik bedoel, dat pleidooi voor public stack, voor publieke waarden in het digitale domein. Maar dan moet je het wel anders inrichten. Dus het is niet eerst competitie met China en Amerika en dus gaan we exact hetzelfde doen. Dan gaan we ook weer start-ups en scale-ups unicorns bouwen.
Worden het hier tech bros, maar dan met een Europese
probleem. Op het moment dat je met hetzelfde soort kapitaal dat soort venture capital, private equity, dat soort bedrijven bouwt, dan zijn die altijd op zoek naar een exit. Dan eindigt elke leuke start-up in de muil van Amazon of SoftBank of dat soort partijen. Dus je zult, als je dat doet, en dat hoor ik hem steeds niet zeggen, dus het blijft altijd een beetje dat opgefokte ervaart. Dat over enthousiasme van de ondernemer, die gaat het groot maken, dan gaan we Europa. Ja, ik ben het dus eens met hem dat wij zelf in Europa moeten gaan investeren in technologie. Maar we moeten dan wel nadenken over wat voor manier we dat geld inzetten en wat voor soort kapitaal dat is. En wij pleiten voor commons, voor stewardship owned, voor een veel meer publieke infrastructuur. Dat betekent dat er ondernemers omheen hun geld mogen verdienen. Maar dat je de core van de technologie die je nodig hebt, dat je die governed op een publieke manier.
En je had het net over die stacks. Dus dan kijk je eigenlijk naar een deel wat die infrastructuur bepaalt. Waar wel ondernemers weer op kunnen, zou ik maar zeggen. En dat je daar wel private ondernemingen kan hebben.
Neem bijvoorbeeld, we kennen dat model heel goed met Linux bijvoorbeeld. Dat is het operating systeem voor het internet. 97% van alle servers op het internet draait op Linux. Dat is open source. Ja. Dat wordt goed gegoverned. Daar dragen partijen aan bij, omdat ze er ook gebruik van maken. Daaromheen is een enorm ecosysteem van bedrijven ontstaan die servicing geven op Linux, die het voor jou ontzorgen. Dus het is onderdeel van een economisch bedrijfssysteem, een ecosysteem. Dus heel vaak wordt dat verward met elkaar. Dus als ik zeg dat je een public stack nodig hebt, betekent dat niet dat alles van de overheid is.
Want Linux is dus niet in handen van de overheid.
Het is niet van de overheid. Ja. Het is ook niet geprivatiseerd. Het is in de commons. Het is in een. Dat kan je gewoon. Daar hebben we legal institutions voor. We hebben coöperaties, we hebben verenigingen, stichtingen. Ja. Dus we vergeten soms dat een hele belangrijke factor is om dingen in te organiseren. Je ziet dat nu gelukkig steeds meer komen. Signal bijvoorbeeld, als alternatief voor WhatsApp, is een foundation. Netscape heeft ook een foundation. Nextcloud. Dus je ziet de alternatieven komen nu met een model waarbij je de kern van de technologie zorgt dat die niet geprivatiseerd kan zijn. Dat die dus open is, leesbaar is, interoperabel zoals het ook heet. Dus dat je niet locked-in kan raken. Dat zijn een paar van die criteria. En dat er omheen een heel ecosysteem van bedrijvigheid ontstaat. En dat kunnen we ook met data en AI doen. Ja.
En die hele infrastructuur waar jij het net over had, dus ook alle kabels, data, is dat ook iets wat vanuit die commons of vanuit de coöperatieve?
Ja, je moet niet vergeten dat een heel groot deel van die infrastructuur commons was.
Ja?
En langzamerhand steeds meer geprivatiseerd is. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld Europese netwerken, internetinfrastructuur, dat was het vooral van universiteiten, van RIPE en van Surfnet en van dergelijke. Dat is pas vrij laat, is dat op een gegeven moment weer geprivatiseerd. Is het gezegd, je moet het toch aan de markt overlaten.
Ja.
Dus we hebben iets wat in een commons was in de jaren 90, deels publiek en maatschappelijk, hebben wij laten privatiseren. En dat is, je ziet nu, de laatste keer is er nog wel een heel pleidooi geweest om tussen Europa en Latijns-Amerika een eigen kabel te hebben. Dus daar, ik weet niet of die boot nog steeds bezig is, maar dat is dus echt letterlijk een boot. Enorme kabels. Die zo'n kabel onder de zee.
Door
onder
de Atlantische Oceaan.
Legt.
Wat een klus.
En dat is dan onze eigen connectie, zodat we niet afhankelijk zijn. Nou, moet je zien hoe belangrijk het is.
Ja.
Om in de Europa-connectie naar Latijns-Amerika niet afhankelijk is van de Amerikaanse kabels of die van Google of Meta, die al die kabels op dit moment zelf aan het leggen zijn of aan het opkopen zijn.
En hebben we daar nou als Europa dan ook een beetje zitten slapen? Ook met wat jij net zei, de servers in de VS waar ze van afhankelijk zijn. En natuurlijk ook de satellieten. We hadden eerst een goede basis en dat is nu geprivatiseerd. Wat is daar dan misgegaan?
Nou, in de jaren 90, toen het internet groot werd, dat was het moment waarop je had moeten zeggen, dit is een publieke waarde. Dit hoort, net zoals een snelweg, er was ook nog de elektronische snelweg heette toen. Ja. Nou, snelwegen zijn niet geprivatiseerd. Maar
Meestal niet.
Dat je gelijk.
Snelwegen,
Maar dat is precies het moment waarop alle dossiers op de tafels kwamen van de muur was gevallen, kapitalisme had gewonnen. We gaan nu alles privatiseren. Energie, water, grotendeels.
Ja, dat is met natuurlijk alle.
Ja, we moeten dit wel zien in de grote beweging van het neoliberalisme. En ook dat het kon, hè? Die tegenstellingen, dat is relatief nieuw natuurlijk, die tegenstelling met de Verenigde Staten. Dat we nu die problemen ook zien materialiseren, maar ook dat we de macht zien van private partijen. Wat natuurlijk niet in het belang is van de samenleving. En er zijn natuurlijk vanuit die private partijen altijd hele valide argumenten geweest, of zogenaamd valide, die pasten in de tijdgeest van, ja, maar je hebt private investering nodig. Ja, en die kan je ook gemeenschappelijk regelen. Hè, maar dan gaat het sneller. Of dan, hè, dus allemaal van die argumenten die heel plausibel klinken, waar ook de hele financiële sector in meegaat.
Mm.
En die moet je dan wel één voor één tegen het licht houden voordat je die commons kant op kan gaan, zeg maar zeggen. Dat is, dat is niet zo makkelijk.
Er is natuurlijk ook echt wel campagne tegen iets als een commons. Dus tegen iets als gemeenschapsdiensten of gemeenschapsgoederen. Als de tragedy of the commons. En dat kunnen mensen. En dan kwam dat beeld dus terug. Dat kunnen mensen niet. Mensen zijn niet te vertrouwen.
Ja.
En gelukkig heeft iemand als Eleanor Ostrom. Heeft ooit de Nobelprijs voor de economie.
2009.
Voor haar onderzoek naar de commons. En heeft zij in beeld gebracht dat 2 eeuwen lang. Zij allerlei praktijken over de hele wereld laten zien dat mensen dat heel goed kunnen.
Ja.
Dat wij zeer goed in staat zijn om ook goed beheer te kunnen hebben over iets wat. Of dat nou natuurgebieden zijn. Maar ja, je kan dat digitale domein ook als een resource zien die je goed moet beheren met elkaar.
Ja, en dat was natuurlijk de beweging. Nou, daar hadden we het eerder ook over. Het idee dat we juist niet kunnen samenwerken en dat we de hele tijd met elkaar moeten strijden. Dat is natuurlijk op een gegeven moment dominant geworden.
Ja, daarom is het ook zo goed om toch dat verhaal voortdurend te zien. Waar dat hele verhaal rondom AI wordt zo verschrikkelijk overtrokken.
Hmm.
Kennelijk heeft men er ook belang bij om ook nog angst aan te jagen voor AI. Want zolang wij in angst leven, luisteren wij naar mensen die zich zeggen, dat los ik wel even op voor jou. En dan kom je weer bij dezelfde personen terecht die ons die angst aanpraten. Ja. Dus gewoon realisme, gewoon rustig aan. Dus ik zou zelf nu heel erg pleiten voor een moratorium op het implementeren of het toepassen van AI. Als je niet eerst een duidelijk traject hebt van die gecontroleerde trials. Dat je dat gewoon niet mag toepassen zonder dat je dat netjes aanpakt.
Ja.
En zelfs daar zijn we nog lang niet. We hebben wel een AI-wetgeving in de maak. Dat moet allemaal zich nu nog gaan bewijzen.
Op EU-niveau, hè, is dit? Of
EU-niveau, ja. Dat is nog een hele klus om dat duidelijk te krijgen wat wel en niet kan. Er zijn allemaal kaders. En voor het eerst dat mensenrechten meespelen trouwens.
Ja.
Bijna bij alle wetgeving over digitalisering is alleen maar consumentenrecht.
Ja.
Maar niet mensenrechten.
Ja, 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 ja.
Maar ik denk ook ik denk dat je een milieueffectrapportage moet doen. Als jij zegt, ik ga AI data-gestuurd beleid doen. Wil je dan eerst even aangeven hoe je probeert. En dat doen we ook als we iets willen gaan bouwen.
Ja.
Ja.
Dan moet je daar ook een milieueffectrapportage voor geven. Dus ik denk dat we veel serieuzer. Ik zou willen dat we het serieuzer namen in plaats van afdoen volgen wel de grote investeerders.
Ja, en je zegt dat je ergens bepaalt van wegen de voordelen op tegen de schade die je berokkent. Of is daar een soort van kostenbaten afweging in?
We zitten nu ook nog echt wel een heel fundamenteel probleem. Dat degene die AI kan aanschaffen, zeg maar, kan betalen, aanschaffen, eigendom. Dat zijn maar een aantal handvol partijen op dit moment. Omdat overheden dat zelf hebben. We hebben weinig publiek in publieke handen. Maar een vakbond of een maatschappelijke organisatie, of bijvoorbeeld mensen die toeslagenaffaire, voor mijn part. De mensen die daar slachtoffer zijn van overheidsbeleid hebben geen budget om AI in te zetten. Om data te verzamelen. Dus de machtsdisbalans neemt ongelooflijk toe. Doordat bijna alle processen, en dat is ook als arbeid, ook nog eens keer geïncorporeerd wordt als productiemiddel van een bedrijf. Ja. Dan is de positie van de werknemer-arbeider wordt nog veel minder. Dus die machtsdisbalans die ontstaat.
Ja.
En daarom denk ik ook dat je moet zeggen, je moet dus als het gaat over AI-investeringen, dan gaat het niet alleen over waar wel en niet, maar ook wie bepaalt dat eigenlijk?
Ja.
Wie gaat erover?
Want nu zijn het toch, de hele financiële sector springt ook op AI, maar dat is allemaal private money.
Ja. Ja, ik moet heel erg denken aan een verhaal van de andere Nobelprijswinnaar, Dermot Acemoglu. Die heeft dit jaar de Nobelprijs voor de economie gewonnen. En die zegt eigenlijk, innovatie zal altijd en technologische ontwikkeling zal altijd leiden tot meer ongelijkheid. En wat zit daarachter? En dat is denk ik het hele verhaal wat Marleen ook zegt. De governance of de regels rondom nieuwe technologie zijn er vaak nog niet.
Ja.
Wat gebeurt er dan? Degene die de macht heeft, die de technologie heeft, die ook de probeert dat in privaat eigendom, dat hebben we gezien met spoorwegen, dat hebben we gezien met eigenlijk alles in de geschiedenis als het ging over nieuwe dingen. Dat zien we nu ook weer. En pas als dat opgelost wordt, dus als er andere regels komen, als er andere wetten komen die machtsposities doorbreken, dan wordt het weer nuttig. Dan kunnen we zorgen dat het nuttig wordt. En dan kunnen we ook zorgen dat het geld weer de goede kant op stroomt.
Laatste vraag aan jou, Marleen. Stel, je krijgt nou 10 miljard tot je beschikking om de wereld mooier of beter te maken. Waar ga je dat aan besteden en waarom?
Ja. Ik kom het gewoon hier aan. Ik denk dat het wel degelijk mogelijk is om technologie te ontwikkelen die wel democratische waarden in zich draagt. En meer mensen in een positie brengt dat ze weerbaar zijn en zichzelf kunnen organiseren. Die kansen, die mogelijkheden liggen ook in technologie. Dus mijn 10 miljard was het, hè? Mag ik?
10 miljard, ja, joh.
Smijt met geld hier. Ik zou het graag in het Public Stack Fonds plaatsen. Ik zou het graag willen plaatsen in een weerbaarheidsfonds waarbij je technologie inzet voor weerbaarheid. Ik denk dat we moeten het niet meer richten op verdienmodellen van BV Nederland en dergelijke. We moeten het richten op weerbaarheid, planetaire weerbaarheid, maatschappelijke weerbaarheid en technologische weerbaarheid. Zorgen dat die publieke waarde in die technologie ontstaat. En een van de leukste AI-ontwikkelingen net recent was dat je je eigen tijdlijn kunt samenstellen. Dat wij zelf gaan over onze sociale media. Mm. En dat je daar ook AI voor in kunt zetten. Nou, dat soort toepassingen die ons als individuen, als mensen, als
groepen, in plaats van het algoritme bepalen wij dan zelf eigenlijk.
Ja, hoe jij de wereld kunt en wilt zien. Dus het versterken van onze strategische autonomie, maar wel vanuit die publieke waarden. En daar, met 10 miljard komen we heel eind. Ik denk dat je dan vrij snel van Amerikaanse big tech af bent.
Nou, hartstikke mooi. Dank je wel. Nou, dat was hem ook weer voor deze aflevering. Marleen, super bedankt dat je hier wilde komen. En Hans, uiteraard jij ook dank voor je bijdrage. En natuurlijk alle dank aan onze luisteraar voor het luisteren. Wil je reageren of heb je ideeën voor de volgende aflevering? Laat het ons weten via onze socials. Tot de volgende keer.
En dat was het weer voor deze week. We hopen dat je het een interessant en inspirerend gesprek vond. In de volgende aflevering gaan we weer verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en de toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.